Maar er zijn nog geen antwoorden over dat verhaal. Dus die vragen zijn inderdaad gesteld. Nou, wat dat betreft blijven ze kritisch volgen. Nou, dan de aanvulling van het eigen vermogen. Ja, daar kun je natuurlijk naar weerstandsvermogen. Daar kun je natuurlijk heel lang met ze over in discussie gaan. Maar er zijn gewoon bepaalde regels voor. Er staat gewoon, ze mogen geen negatief eigen vermogen hebben. Dus als het helemaal ontstaan is, ja, dan kun je roepen van, ja, dat willen we niet aanvullen. Of dat zullen we niet aanvullen. Maar dat kan gewoon niet. Ze moeten op een gegeven moment aan bepaalde regels voldoen. En een van de regels is dat ze gewoon geen negatief eigen vermogen mogen hebben. Daar ligt een risicoanalyse onder. Dat is gedaan door een accountant. En ik heb eigenlijk geen reden om daaraan te twijfelen.
Nee, maar ik vind het simpel. Ik vind ook de uitleg erg simpel. Ik bedoel, ja,
het is zo simpel.
Nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, je laat een accountje, je laat weerstandsvermogen uitrekenen en je zegt, soepeer maar bij. Ja. Maar de problematiek aanpakken, want daar gaat het om. Hè, het gaat niet om geld bij te soeperen. Het gaat erom, heb je een helder beeld over de problematiek? Hoe pak je die problematiek aan? En welke structurele maatregelen neem je? En ik zou mogen verwachten, als je als organisatie vraagt om een 500.000 extra, en niet weet hoe de toekomst zich ontwikkelt, tot er een gedegen plan van aanpak komt, waardoor de gemeentes daar een oordeel over kunnen vormen. En u geeft zelf toe dat u niet helemaal exact op de hoogte bent van cijfers en zo. Ja, ik zou wel eens een gedegen analyse willen zien en een gedegen plan van aanpak.
Ja, dat kunnen we natuurlijk wel willen. Maar dan kom je wel op de discussie op een gegeven moment of de gemeentes nog rechtstreeks invloed hebben op de bedrijfsvoeringsonderdelen van een BSGW. Ze moeten natuurlijk presenteren zo'n plan van aanpak. Dat presenteren ze op een gegeven moment als dat er is in de algemene bestuur. Dat wordt gepresenteerd bij de managers van financiën. Dus daar wordt wel degelijk over gesproken. Maar ik denk niet dat ze in detail elk verhaal gaan voorleggen aan een gemeente. Ze zullen op een gegeven moment ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En ik ben het ermee eens, ze moeten de problematiek aanpakken. En dat moeten ze ook structureel aanpakken. Dat is absoluut een feit. Maar wij kunnen niet tegen ze zeggen van je moet dit en je moet dat. Zo werkt het dus gewoon niet.
Maar dus als ik goed begrijp, als ze niet veel doen, dan blijven we bij soeperen?
Nee, als ze niet veel doen, dan worden ze iedere keer daarop aangesproken in het vergadering van het algemeen bestuur. Dan wordt er iedere keer gezegd, we zijn niet tevreden over wat er gebeurt. Het is onvoldoende. Dat wordt iedere keer nadrukkelijk naar voren gebracht. En dan gaat zo'n directeur uitleggen wat hij dan aan het doen is, hoe hij het beter aanpakt. Maar dat is niet iets wat vandaag of morgen geregeld is. We zijn, wat ik in het begin met mijn verhaal ook mee begon, we zijn kritisch ten aanzien van wat ze doen. Maar we kunnen ze geen dingen opleggen. En bovendien is het zo, je zit daar met 30 gemeenten die ook allemaal niet dezelfde mening hebben over dat verhaal. Dus ook daar gaat die discussie, de een is veel kritischer dan de ander. Dat is gewoon de realiteit. Maar we volgen ze absoluut.
De BSGW had toegezegd dat ze 2012 tot 2016 10% zou bezuinigen.
Die bezuiniging is wel gerealiseerd, maar het is inderdaad kort door de bocht of dat...
Niet te verstaan.
De realisatie is wel gerealiseerd. Maar het is wel kort door de bocht om dat te koppelen aan het negatief eigen vermogen. Volgens mij is dat geen sprake van.
Ja, dan misschien even verhelderend. Hebben ze echt die 10% kostenbesparing gerealiseerd? Of hebben wij als gemeente gerealiseerd dat wij 10% minder zijn moeten gaan betalen? En tot ze daardoor negatief zijn gekomen?
Nee, wij hebben sowieso niet minder betaald. Zij hebben dat gewoon gerealiseerd.
Helder.
Dan had ik nog een aanvullende vraag. De risicoanalyse, is die ook bij ons, is dat ook openbaar, is die ter beschikking?
Dat hebben we toen de tijd niet opgevraagd, maar die vraag kan ik altijd stellen. Ik weet niet of die openbaar is. Ik denk het wel, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.
Voldoende behandeld, dan gaan we over naar de begrotingswijziging voor de RUT. Zelfde spelers... U begint.
Ja, ik heb even één vraag. Ik zie dat die begroting in eerste instantie is vastgesteld op 1 juni. Ik vind 1 juni een begroting vaststellen voor een jaar daarna, vind ik lang, een lange periode. Ja? Met als gevolg dat je continu wijzigingen krijgt en eigenlijk continu deze situatie krijgt. Als je nog cao-onderhandelingen moet doen en andere zaken. Dus ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar ik zou inderdaad wel willen voorstellen om een begroting wat later in te dienen en dan hopelijk met wat minder correcties.
Andere vragen? De Dries.
Ja, Ja, de begrotingswijziging wordt nu vooral veroorzaakt door de inderdaad de stijging van de salariskosten. Maar ik zie in de begroting die er nu weer ligt, dat ze de salariskosten eigenlijk alle jaren weer gelijk laten. Alle kosten blijven gelijk, behalve de overige kosten geloof ik, de indirecte kosten. Maar ja, is het niet logisch om gewoon daar een standaard van 2% indexatie op de kosten ook toe te passen? Want normaal gesproken, de salarissen veranderen toch wel regelmatig met de CEO's. Dus zitten we hier volgend jaar inderdaad weer te praten over een begrotingswijziging op deze wijze.
Dank u wel, meneer De Vries. Wie nog?
De begrotingswijziging heeft dus betrekking op die gemeentesalarissen. Dat zijn dus allemaal mensen die uitgeplaatst zijn vanuit ons. Wat is de stand van zaken betreft dit personeel? Zijn er al regelingen getroffen? We krijgen heel veel signalen terug dat mensen nog niet weten waar ze aan toe zijn. Zijn er afspraken gemaakt met ze en zijn die afspraken ook naar tevredenheid van het personeel? De volgende vraag is dat er Rut aangeeft dat er een beleidsnota komt. In gezamenlijk in plaats van 18 lossen. Dat geeft dus ook aan dat straks die Rut invloed heeft op het beleid en de uitvoering. Hoe houden wij als gemeente de leiding op ons eigen beleid en uitvoering? En hoe kunnen we dit borgen? Dan heb ik in de begrotingswijziging diverse posten gezien en die worden ook toegelicht. Echter bij twee posten ontbreekt daar enkele toelichting. En dat gaat over overige personele kosten en een post overig. En de vraag is, hoeft het niet verder toegelicht te worden? Of gaan we er vragen over stellen van, ja, om dat nader toe te lichten? En dan is nog een vraag van, en dat is ook een beetje wat van de overkant komt. Hoe houden we een beetje regie op de kosten van de RUT? Er is een begroting gemaakt. Daarna krijgen we een wijzigingsbegroting. Maar welke invloed hebben wij straks nog op die kosten? Dat waren mijn vragen.
Dat was het. Oké. Okay.
De eerste vraag of de begroting later kan worden ingediend. Als, nog
als u hem iets dichter bij uw mond houdt, dan doet hij het helemaal.
Dat kan niet. In de GR is voorgeschreven wanneer zaken aangeleverd moeten worden. Er staan gewoon termijnen voor. Dus dan kun je hem niet later laten komen. Salariskosten, waarom niet meerjarig al meegenomen als er dan een indexering overeenkomt? Bij de begroting 2019 zal gekeken moeten worden of er een indexering overeenkomt. Dus in die zin is die meerjarig zo vastgestaan. Stand van zaken IMD, de planning op dit moment is dat de mensen per 1 januari in dienst komen van de RUD. En dat dan ook in 2018 liquidatie van de IMD aan de orde zal zijn. En ja, ik denk niet dat het hier aan de orde is om te gaan of de mensen akkoord gaan met de afspraken. We lopen gewoon rechtspositioneel. Procedures zijn ervoor geschreven en die kunnen ze dan volgen. Beleid en uitvoering en de regie houden. De RUD is een uitvoerende organisatie die de deelnemers input geeft om eventueel beleid aan te passen. Maar beleid is des gemeente. Dat waren volgens mij de vragen.
Voldoende?
Ja, de regie op de kosten. Wij hebben op basis van een werkprogramma begroten wij wat wij afnemen van de RUT. En op basis van het inrichtingenbestand, dus op basis van het aantal inrichtingen, daar zit ook een prijs aan. Dus in die zin heb je een stukje regie op de kosten. Op het moment dat je denkt van de kosten lopen te zeer op, dan kun je gaan kijken of je of de toezicht wat minder doet of de handhaving wat in een langer uitsmeert. Maar tot op heden blijven de uren die wij afnemen, de producten die we afnemen, ook binnen de kaders die wij daarvoor houden. Dus in die zin kun je daar een stukje regie op de kosten houden. En de posten moet ik even, die kan ik zo even niet beantwoorden volgens mij.
Ja, voorzitter, als daar behoefte aan is, gaan we dat gewoon schriftelijk even beantwoorden. Nadere toelichting zullen wij ook bij de RUD moeten navragen. Waarom er geen toelichting is gegeven op die twee andere afwijkende posten. Ik dacht personeel overige was een afwijking nog. En overige kosten of zoiets. Ja. Het zijn wat sluitposten, denk ik. Maar goed, dan ga ik het invullen nu. Gaan we schriftelijk beantwoorden.
De beantwoord. Dan stappen we over naar het laatste onderwerp van vanavond. De inhuur 2017 en uitvoeringsbudget.
Ja.
Meneer Driessen, ik begin bij u. Nou, van de Vries. Ik zeg het weer.
Ik heb het kaart.
Ik zei het weer. Ja.
Ja. Goed. Ja, waarom krijgen we wel deze begrotingswijziging? Over de WMO jeugd en jeugdzorg dus. Terwijl ook in de vorige beeldvormende vergadering is daar gezegd dat op de jeugdzorg mogelijk dit jaar een extra tekort is van 500.000. Wat nog niet in de begroting en BRAP zat verwerkt. Waarom wordt dat niet meteen meegepakt als in de begrotingswijziging?
Ja, voorzitter. Wordt gevraagd om voor 2018 het bedrag te verhogen met 165.000 euro, hè, naar 705.000 euro. En dan wordt vervolgens weer gezegd van nou, het uitvoeringsbudget voor 2019 tot 2020 met 10.000 euro te verhogen van 45.000 naar 515.000 euro. Ik vraag me af, gezien de tekorten die zich in de jeugdzorg gaan afspelen, waarom vallen we weer terug naar dat bedrag? Waarom dan al daar geen rekening mee houden en ook voor 2019 al een groter bedrag begroten? Dat is mijn vraag.
Aan die kant?
Ja, ik heb alleen maar een vraag. Er wordt hier een aanvulling door van één FTE, wordt natuurlijk staat in het stuk, vraag ik mij af. Ik denk dat wij niet alleen met dat probleem zitten om daar de juiste mensen voor te vinden. Ik vraag de wethouder of hij zicht op heeft of we hier ook wel de juiste mensen voor kunnen krijgen. Want ik denk dat niet alleen de gemeente Stijn met dit probleem zit, met een FTE-invulling op dit gebied. Maar we zitten natuurlijk met meerdere gemeentes in dezelfde vijver te vissen.
Laatste vragen.
Ja, die 1 FTE erbij is. Onze vraag, is dat genoeg of moet er dan toch nog inhuur plaatsvinden van specialisten? En een tweede vraag is er zicht op hoe lang nu de wachttijd is voor keukentafelgesprekken en uiteindelijk ook voor de indicatie voor de jeugd-WMO? Dat was het.
Voldoende vragen? Oké. Okay.
Zal ik een deel van de vraag doen en dan geef ik de microfoon door. Even kijken. In 2018 is een extra budget van 167.000 euro of 165.000 euro gevraagd. Waarom niet voor 2019 en verder eenzelfde bedrag vragen? Nou, wij hebben geanalyseerd wat we op dit moment weten. Qua uitvoeringskosten voor ons ambtelijk apparaat wat we nodig hebben. Wij willen niet meer vragen dan dat wij nu denken nodig te hebben. Vandaar dat we die verdeling hebben gepresenteerd zoals we die gepresenteerd hebben. Het is aan de veilige kant of aan de behoudende kant, dat is zo. Maar goed, we vragen alleen wat we nodig hebben, dus vandaar.
En in aanvulling nog, voorzitter, het gaat hier echt om uitvoeringskosten. En dat is iets anders dan een tekort op jeugdzorg, waar we het over de zorgaanbieders hebben die we moeten betalen. Ja. Wil jij iets zeggen over de FTE, Erik, ja. Nog? Of jij misschien, Floor?
Ja, ik neem aan dat die vraag ziet op de FTE voor de klantmanagers jeugd. Hebben we daar de juiste mensen voor, omdat we in dezelfde vijver vissen, was de vraag. Ja, dat denk ik wel. In de regio zijn veel mensen beschikbaar, ook vanuit bureau jeugdzorg, die daar werkzaam zijn en ook graag een overstap zouden willen maken naar de gemeente. Dit zijn zeer ervaren mensen die zeker voldoen aan de eisen voor een klantmanager jeugd. Dus ja, we hebben geschikte mensen als we ze zoeken. En dan is de volgende vraag of er op dit moment wachttijden zijn en of die ene FTE dan wel voldoende gaat zijn. We hebben op dit moment voor de keukentafelgesprekken voor jeugd geen wachttijden. Dus daar kan ik kort over zijn. En is die ene FTE genoeg? Voor zover we het nu kunnen overzien en de stijging in het aantal cliënten die we nu kunnen zien en de doortrekking daarvan, zou dat niet alleen nu, maar ook voor een langere periode voldoende moeten zijn.
Misschien nog één aanvulling hierop, voorzitter. Ik wil wel even nog een winstwaarschuwing afgeven, want het veld, met name in de jeugdzorg, is bijzonder in beweging op dit moment. En we weten niet exact wat dat gaat betekenen. Dus een aantal jeugdzorgaanbieders staan behoorlijk financieel en anderszins onder druk. En dat gaat op korte termijn waarschijnlijk veranderingen teweeg brengen. Dus ik moet daar wel even... Dus dat is het beeld wat we nu hebben, maar ja, dat kan ook heel snel weer veranderen. Die waarschuwing wil ik er wel bij afgeven. Dank u wel.
Helder. Dan dank ik ook...
De Vries.
Het was weer mis.
Die 500.000 euro wat vorige keer werd gezegd in de commissie, wat eventueel extra tekort was dit jaar. Waarom dat nou niet mee wordt genomen in de begrotingswijziging? We maken het ook een begrotingswijziging dus.
Dan dank ik ook deze ronde voor de bijdrage. Ik was heel even aan het kijken naar de heer Meijers, maar die is er op het ogenblik niet, om hem de gewetensvraag te stellen of we het rustig genoeg allemaal behandeld hebben vanavond. Want ik heb als voorzitter heb ik wel de plicht om erop te letten dat we u niet al te hard laten rennen. Maar alle vragen zijn volgens mij gesteld en beantwoord. En daarvoor de complimenten. Dank u wel.